En wij gaan weer terug naar Philadelphia. Dat wil zeggen, naar Openbaring 3. De zesde brief staat erboven. Aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Beginnend met dit zegt de heilige, de waarachtige die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Het belangrijkste wat u van die brief moet onthouden is dat het de enige brief is die compleet positief is. Ze hebben allemaal hun gebrek, hun grenzen, hun maat, deze ook. Het gaat om het bewaren van iets enzovoorts. Dat schijnt dus problematisch te zijn. Anders had het niet apart vermeld hoeven te worden. Maar niettemin, het is positief. Omdat er sprake is van een open deur in vers 8. Ik weet uw werken. De uitdrukking kwamen we eerder brieven tegen. Maar dat ging niet altijd even positief. En de laatste vorige brief, namelijk die van Sardis, met betrekking tot wat we dan toch maar de reformatie noemen, is: ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Maar hier staat: ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn naam of mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend enzovoorts. En dit is dan inderdaad de beschrijving. Ik heb u dat vorige keer allemaal al voorgehouden, dus ik roep het maar weer op, nu even. Dat is de beschrijving van die tot dan toe tamelijk vreemde situatie. Dat mensen op persoonlijke titel, heet dat, door persoonlijk initiatief, het woord van God in het algemeen, dus dat wil zeggen het evangelie in de praktijk, begonnen te verkondigen, uit te dragen in een omgeving, maar uiteindelijk in heel de wereld, want dat is inderdaad wat gebeurd is. Daarvoor werd natuurlijk ook, en ik zeg het zo neutraal mogelijk, ook in voorgaande tijden werd natuurlijk propaganda gemaakt voor het christelijk geloof, dan wel de christelijke religie of wat je er maar onder moet verstaan. Maar dat was dan toch georganiseerd door, van overheidswegen. Dat is niet slechts de kerkelijke overheid, maar soms ook de burgerlijke overheid. En in sommige omstandigheden was daar niet eens enig verschil tussen. Het was gewoon hetzelfde. Ik bedoel, je zal maar in Utrecht gewoond hebben. Dat wil zeggen, dat is het bisdom. Het bisdom Utrecht. En de hoogste machthebber in het bisdom Utrecht is nou eenmaal de bisschop van Utrecht. Die heb u toch? Dus ja, de burgerlijke macht is de kerkelijke macht. Er is helemaal geen verschil tussen. Maar goed, daar hebben we het eerder over gehad, naar aanleiding in ieder geval van de brief van Pergamus. Het is in de loop der eeuwen altijd problematisch geweest. Dat is het nog, niet alleen in verband met het christendom, maar ook in verband met andere religies. Zoals wij daar hebben de islam bijvoorbeeld. Want het ideaal van de islam is nog altijd het stichten van kalifaten. Dat wil zeggen van staten, als je dat zo noemen mag, samenlevingen die onder gezag staan van de zogenaamd geestelijke, ik moet natuurlijk zeggen de religieuze overheid, dat is het. Met de kalif aan het hoofd en wat het maar was. Allemaal, we hebben er, als we het nieuws volgen, hebben we er alle dagen mee te maken met die begrippen. Wij in Europa zijn daar vanaf geraakt. Wij kennen de scheiding van kerk en staat. En hoewel ik dat persoonlijk als een zegen beschouw, omdat de overheid zich dan niet rechtstreeks bemoeit met onze activiteiten, moet ik u toch zeggen dat het een uitwerking is aan de andere kant, juist van de vijandschap. Nou ja, de scheiding, de afstand, laat ik netjes zeggen, de afstand die er is tussen leven uit geloof en het leven in de wereld als zodanig. En uiteindelijk komt het neer op onverschilligheid, want men heeft het liefst in onze samenleving, men heeft het liefst dat wij ons geloof of religie of hoe je het maar noemen wilt deze keer, dat wij dat binnen kamers weten te houden. Niet alleen onze boekhouding afgeschermd voor de fiscus, maar ons geloofsleven afgeschermd voor de rechter. U weet wel, dat is. En we willen liever niet dat de overheid bij ons naar binnen komt in huis. Dan komt hij al lang in huis binnen. Daarvoor hebben we dan ook de wifi en de, weet ik het, en de glasvezel. En ze komen toch binnen. Maar goed. Het zijn problematische dingen, altijd geweest. En ik zou bijna zeggen, het zal natuurlijk altijd blijven. Maar dat is niet zo, moet ik nu zeggen. Maar het is altijd zo geweest. Maar het is dus een vreemd verschijnsel dat iemand uit persoonlijke overwegingen meent met zijn Bijbel op stap te moeten gaan. Nou ja, hij heeft daarvoor een ezel, een muilezel of een paard. En soms een koetsje erachter. En die reist dan de wijde wereld in. Enzovoort. Maar dat is wel gebeurd in het verleden. 18e eeuw is dat begonnen min of meer. De 1700s zeggen ze dan in het Engels. En dan in het bijzonder de 19e eeuw enzovoort. En dat ging gepaard. Staat tegenover elkaar. Het ging aan de ene kant om de prediking van het evangelie. Zonder dat daar een kerkelijke instantie en kerkelijk recht een rol in speelde. Het was gewoon die man en die Bijbel, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant had je de kerkelijke instituten onder leiding van de theologen die zich bezighielden met de bestrijding van de Bijbel. Nou zeg ik het dus wel even grof. Maar dat is het wat in de praktijk is. En dat is nu nog steeds zo eigenlijk, hè. De laatste Bijbelvertalingen zijn gemaakt door volstrekt ongelovigen. Weliswaar theologen. Maar ja, er zijn wel meer vreemde vakken die je kunt onderwezen krijgen op universiteiten. Of je daar wijzer van wordt? Nee. Dat is een van onze problemen ook. Gebrek aan onderwijs, gebrek aan scholing. Want mensen leren allerlei dingen waar ze in de praktijk van het leven van gewoon domweg helemaal niks aan hebben. Maar ze bemoeien zich wel overal mee. Vooral met wat mensen denken en zeggen enzovoort. Maar doet er niet toe wat mensen denken en zeggen. Ze moeten namelijk toch aan de kust zien te komen, brood op de plank komen enzovoort. En de economie moet draaien en wat het maar is. Dat gaat allemaal langs elkaar heen. Het is een rare wereld waarin wij terecht zijn gekomen. Ik zoek nog steeds naar een uitburgeringscursus, maar ik vrees dat ik ook in dit geval volledig autodidact ga worden. Maar dat even tezijde. Maar ik heb grote bewondering voor die mensen die het lef hadden in de tijd. Kijk. Kijk, dat ik dat nou doe, bij wijze van spreken dan, tot op zekere hoogte. Ja, maar dat is uit een traditie. Ik bedoel, mijn vader deed dat ook zo, op persoonlijke titel. Gewoon, die wilde dat zelf, was gedreven voor dat doel en die deed het, dus ik weet het niet beter, enzovoorts. En ik vond altijd dat Billy Graham op hem leek, of was het andersom? Maar, nou ja, mijn vader was minstens net zo groot, maar had een wat grotere omvang meestal. Maar toen maar. Maar op dezelfde manier. De Bijbel zegt, en met autoriteit spreken, de autoriteit van de Bijbel, enzovoort. En met vuur, en met gewaren, enzovoort. En Billy Graham, die heet natuurlijk gewoon William. Maar dat hij zich Billy noemde, was omdat hij ook zo'n voorbeeld had van een generatie die daaraan vooraf ging. En die heette van zijn achternaam Zondag, maar dan in het Engels. Wat een leuke naam is natuurlijk voor een evangelist. Billy Sunday. Heb u dat nog? En ik weet niet of u Billy Graham kent en hoe dat ging. Die had. Goh, heette die man toch? Ik ben al dus zijn naam kwijt. Die had dan een zangleider erbij. Beverly Jordan? Nee, niet Beverly J. Die andere. Daarvoor. Hoor ik dan een naam? Nee? Oh. kan er weer eens niet opkomen. Maar dan was de koordirigent Beverly Severs, solozanger, die dan bij gelegenheid ook wel als leider van de samenzang fungeerde. Maar je had daarvoor een ander, ligt bovenop, maar ik demonstreer even dat ik een slecht geheugen heb. Dus ja, ik weet het niet. Misschien komt het straks zomaar boven. Ik weet alleen, die man die begeleidde soms ook de samenzang, die zong het niet voor, maar die speelde trombone. Een trombone, je weet, dat is dus populair genoemd de schuiftrompet, maar dan een octaaf lager, zo'n dingetje. En daar kun je net zulke glijers mee maken als met je stem. Daar kun je echt op zingen en een vibrato maken. En zo. Die deed het dus op de trombone. Cliff Barrows, kijk, daar komt hij. Cliff Barrows. Natuurlijk, Cliff Barrows. Natuurlijk, dat weet ik wel, maar... Goed, Cliff Barrows. Bij Billy Graham. En waarom ik het vertel? Omdat Billy Sunday, die fungeerde als voorbeeld voor Billy Graham, die had dan weer een zangleider. En die heeft dat bedacht. Dat was meneer Rodehiever. Die is ook een zangbundel. Die heeft ook een zangbundel geproduceerd. Rodehiever. Rode Vaars. In het Engels, de Rode Vaars. Rodehiever. En die deed dat ook. Hij speelde trombone om de samenzang te begeleiden. Maar inmiddels ben je terug in de 19e eeuw. See? Dat is een traditie. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk nog Moody. Die kent u die nog? Dwight L. Moody. Zijn naam is nog bekend van het nog steeds bestaande Moody Bible Institute in Chicago. Een zendeling, evangelist, oprichter van een bijbelschool en zo. Mijn vader had het van niemand vreemd, hoor, dat hij dat deed. Of kids, hier in Nederland. Maar goed, Moody ging op stap met iemand anders, ook voor de zangleiding en voor de muziek. En dat was Sankey. En die heeft natuurlijk ook een bundel gemaakt, een Sankey-bundel. En die naam kent u, omdat u in de bundel van Johannes de Heer er nogal eens boven staat. Hè? Waar komt het lied vandaan? Uit Sankey. En zo. En in Nederland hadden we Johannes de Heer die er op persoonlijke titel op uittrok. Officieel was hij Nederlands hervormd. Maar ondanks dat een Giliast, gelovend in een duizendjarig rijk en gelovend dat wij niet onder de wet leven enzovoort. Niet de mensen hebben die man nooit de kerk uit geëxcommuniceerd. Hebben ze nooit gedaan, maar... Maar Johannes de Heer kende die traditie ook en maakte dus in Nederland ook zijn eigen zangbundel. Het is een traditie. Je predikt het woord van God, het evangelie. Je hebt dus behoefte aan liederen die dat dekken en die aan me overeenkomen. En over onze zangbundel zeg ik dan maar niks. Maar het is hetzelfde verhaal natuurlijk. Er was behoefte aan liederen die meer to the point zijn en wat meer bijbelse waarheid bevat en meer uitdrukking geven aan wat wij persoonlijk geloven op grond van wat we uit de Bijbel geleerd hebben. En zo schreef Bos zijn liederen, zal ik maar zeggen, Johan Bos. En dat doet hij al, ik ken hem al 60 jaar, langer, maar ik bedoel 60 jaar geleden deed hij dat al. Dus ja, Toema. En die komt ook uit zo'n traditie. Die kent dat hele wereldje als journalist en als publicist enzovoort. Maar het is niet een kerkelijk instituut. Het staat niet... Men vraagt, waar gaat er vanuit? Nou, nergens vanuit. Van ons. Wij doen dat. Ach, je kan vroom zijn en zeggen... Ja, dat is de Heilige Geest die in ons werkt. Maar ja, ik ben niet van de Pinkstergemeente, dus ik roep dat niet. Bovendien weet ik dat ook niet zeker... He? Doet er ook verder niet toe als goede liederen zijn. He? Nou ja, doe maar. Maar over die traditie gaat het hier. En ik vertel dat zo met gemak, omdat ik me heel goed bewust ben dat ik in die traditie sta, ben grootgebracht enzovoorts. Ik weet niet anders, ik weet niet beter, ik weet niet anders en ik zou niet weten hoe het beter moest. En ik ervaar het als een genot dat er geen instantie is die komt zeggen van dat kan zo niet en het moet anders. En je moet er een liturgie bij hebben en er moet een raad van toezicht komen. En dan weet je veel van dat soort dingen. Godzijdank niet zeg. Al moet ik dan toegeven dat de duivel dat in de loop der tijd wel geprobeerd heeft hoor. Want dat doet hij wel hè. Inpakken, grenzen trekken, zorgen dat het leven eruit gaat, dat het dood gaat, dat de motivatie verdwijnt en dat dus de geest gedoofd wordt, uitgeblust. Kan dat? Ja, anders, als het niet kon, zou niet staan in de Bijbel, blust de geest niet uit. Dat kan dus, anders betekent het niks. Nou ja. Maar het is wel dankzij dat de overheid zegt, ik wil het er niet mee te maken hebben. Het is jammer dat de overheid er niet mee te maken wil hebben, want evangelie is ook voor, dat was niet alleen voor Gert, maar ook voor die andere timmerman, zal ik maar zeggen. Hoe zeggen ze zoiets nou netjes? En toch hoop ik dat de overheid er zich niet mee gaat bemoeien. Maar ja. En gek genoeg, daarmee kom je vanzelf in die volgende brief. Maar ja. Want in werkelijkheid natuurlijk leven wij vandaag binnen het kader van die brief aan Laodicea. Dat dan weer wel. Maar ik ga er liever nog niet naartoe, want ik vind die van Philadelphia veel te mooi. Zie? Ik heb hier gesproken over vers 9, over het idee dat men terug moet naar het Jodendom, of dat wij ons moeten laten onderwijzen door Joodse tradities. En ik heb me beheerst. Dus ik heb nog nooit een lijstje gemaakt van allerlei leringen in het christendom die simpelweg zijn overgenomen uit het Jodendom, terwijl ze onbijbels zijn. Maar daar zou ik een aardige lijst van kunnen produceren. Het is jammer dat dat zo is, dat men dat maar gewoon overgenomen heeft, dat niemand zich realiseert dat het weliswaar Joods is, maar daarom niet bijbels. Maar we, we zijn zo geïndoctrineerd dat de Bijbel Joods is. En dat als er verwezen wordt dit Nieuwe Testament naar oud-testamentische instellingen of inzettingen of onderwijs, dat we zeggen dat is Joods. Maar dat is het helemaal niet. Was het maar waar. Was het maar waar dat het Jodendom inderdaad was in overeenstemming met de Bijbel. Maar het is niet zo, dat is het ook nooit geweest. Per definitie niet, ik blijf dat herhalen. Niet uit vijandschap, maar gewoon opdat wij zouden weten hoe het zit. Jodendom is pas ontwikkeld geworden nadat de Heer zegt, nou ja, als je dan echt niet wil, ga dan maar in ballingschap, zoek het dan maar uit. Dan haal ik je uit mijn land weg, enzovoort. En toen pas zijn ze hun Joodse wetten en regels gaan instellen. Al was het maar die simpele dingen, wat iedereen geleerd heeft, dat een dag, een Bijbelse dag begint bij 's avonds, bij zonsondergang. Het is volkomen wartaal. Het is volkomen idioot. Het is in strijd ook met de betekenis van het woord dag, zowel in het Nederlands als in het Hebreeuws. Betekent licht namelijk. En dagen is aan het licht brengen. En dagen is een werkwoord. Het daagt in het oosten. Wordt het dan donker? Nee, dan wordt het licht. Dat is zonsopgang. Enzovoort. Maar waarom leren wij dat? Omdat het in de Bijbel staat. Nee, omdat de Joden ons dat verteld hebben. Maar die hebben een fout gemaakt in de gauwigheid toen ze als den donder hun eigen codex moesten opstellen om hun eigen zogenaamde Joodse identiteit te bewaren in de Babylonische ballingschap. En toen hebben ze de inzetting van de Sabbat hebben ze tot norm verklaard. De Sabbat begint op vrijdagavond, zal ik maar zeggen, op de zesde dag bij zonsondergang. En eindigt op de zevende dag bij zonsondergang, want zaterdagavond is geen Sabbat. Vrijdagavond wel. Dat is de uitzondering, maar de dagen van de week beginnen gewoon, beginnen gewoon bij zonsopgang. Altijd, de hele Bijbel door. Heb je dat nog? Dat is een heel simpel ding. Het is niet zo ernstig wat ik nu vertel. Al raak je natuurlijk toch, als je die Joodse gedachte vasthoudt, voorkomen de draad kwijt. Als het gaat om Bijbelse tijdrekening enzovoorts. Maar goed, het is geen. Het is Joods. Een Joodse interpretatie van het een en ander. Dat is met zoveel dingen zo. En soms hebben ze het leuk bedacht. En soms vinden wij het mooi. Dat vinden ze zelf namelijk ook nog steeds. Ja, want dat moet je wel zeggen. Want anders zou je het niet in stand houden, toch? En misschien is het ook wel mooi en het herinnert ons soms aan bijbelse dingen, maar het zet ons ook op het verkeerde been. En daar gaat het maar om, hè? Dat is met veel dingen zo. Iemand leest in de Bijbel over doop. Johannes de Doper die doopt en dan zegt men, kijk, zie, dat is niet christelijk, dat is nog Joods, want doop is een Joodse inzetting. En dan bedoelt men een oud-testamentische. Maar punt 1, het Jodendom is niet hetzelfde als oud-testament is. En punt 2, men heeft weer niet goed opgelet. Want de Joden kennen inderdaad de rituele reiniging. Maar je had net zo goed kunnen zeggen, het is islamitisch, want die kennen de doop. Alleen dat kan niet, want de islam bestond nog niet. Dat scheelde niet veel, maar die bestond nog niet. Dus dan kan je zeggen, want het is Joods. Want de Joden kennen toch de doop, het mikwe, enzovoorts. En men neemt het daarvan over. En daarna komt de tekst van Paulus die zegt, God heeft mij niet gezonden om te dopen. Dit is een half citaat, volkomen uit het verband gerukt. En dan zegt men, zie je wel, wij worden niet geacht de doop toe te passen, want het is een Joodse inzetting, maar daar leven wij niet meer onder. En dan ben je twee keer fout. Want de doop, zoals wij die kennen, is de doop van Johannes. En die heet zo omdat Johannes degene was die doopte. En het Jodendom kent weliswaar een zogenaamde doop. Maar dat is een doop waarbij men zichzelf moet reinigen. Waarbij men zelf afdaalt in het... Nee, niet met een kopje water over het voorhoofd gieten. Maar... Nee, afdaalt in het water, steenkoud. Ik heb het zelf gecheckt in de synagoge in de tijd. Schrokken van, steenkoud, gewoon grondwater was het, in Worms. Maar goed, deden ze een paar straten vandaan bij het Luthermonument. Dus je bent er dan toch, dan ga je ook naar de synagoge. Oudste synagoge van Europa, in Duitsland notabene. Nou goed, maar daar, het mikwe. Daar ga je, moet je achterom en dan buitenom. En dan kun je zo naar beneden en dan kun je in het grondwater staan. En dan kun je stengen en dan moet je jezelf zien te reinigen. Maar de doop van Johannes, want zo heet het, is een rituele reiniging die men laat uitvoeren. En de prediking is dus niet bekeert u en doopt u. Let u op, dit is taalkundig volkomen correct zo, hè? Bekeert u en doopt u, maar dat staat er niet. En er staat ook niet laat u bekeren, dat is calvinistisch namelijk. Laat u bekeren. En laat u dopen. Maar dat staat er ook niet. Maar er staat, bekeert u, dat moet je dus gewoon zelf doen. En dat betekent in de praktijk dat je een keuze moet maken. Dat moet toch elke dag? Toch? We hebben de TomTom uitgevonden die het voor ons doet. Dat je dan keuze moet maken, of je links remmen. Nu, rechtsaf. Kun je beter niet doen. Maar want het licht staat op rood, hè? Dus, even wachten. Maar goed, de keuze maken enzovoort, dat moeten we alle dagen. Dus keuze maken voor of tegen, kiezen wie we dienen moeten enzovoort. Ja, als we kiezen voor de Heer, dat heet een bekering. Ja, dan moet je zelf doen, die keuze maken. We zijn nog ergens verantwoordelijk voor. Dus bekeert u, maar niet doopt u. Het is bekeert u en laat u dopen. En dat is helemaal niet oud-testamentisch. Het is ook niet Joods, het is christelijk. Het is dat van het nieuwe verbond. Onder de wet wordt gezegd, doe dit. En onder het nieuwe verbond is, laat het doen. Heb je dat? En je moet zelf kiezen om je onder het nieuwe verbond te stellen. Want er staat dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. Toch? En de Heer zei, kom tot mij. Dat moesten ze dan wel doen, uiteraard. Allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven, enzovoort. Dat moeten mensen inderdaad zelf doen. Maar die reiniging, die heiliging, dat bekwamen tot de dienst aan God onder het nieuwe verbond, dat zou de Heer aan ons doen. Hij reinigt ons. Sterker nog, als u zou vragen, dit is de retorische vraag, als je vraagt, wat doet de Heer vandaag? Dan is het antwoord, is het antwoord, Hij reinigt zich een eigen volk, ijverig in goede werken. Dit is tamelijk letterlijk Titus 2, vers 13, 14, 15, daar, die verse. En anders wordt het gewoon Efeze 5. Hij reinigt zijn gemeente, hij reinigt zijn volk. Hij doet verzoening voor zijn volk. Dat is dan weer de variant in de Hebreeënbrief. Hij doet iets aan de gemeente. Dat wil zeggen, dat doen wij niet zelf, dat doet hij. En hij doet het door het bad des waters, namelijk door het woord. Wij stellen ons onder zijn woord, wij geloven zijn woord, betekent wij nemen zijn woord tot ons. We laten zijn woord in onze harten planten en dat verandert ons van binnenuit. In ons denken en daarmee in ons wezen. Echt? In onze ziel. Zeker, het maakt onze ziel zalig, zei Jacobus, Jacobus 1. Kortom, daar gaat het over. En dat Jodendom, daar hebben wij niets mee van. Dit is trouwens nog een nette uitdrukking. Want elders heet het gewoon Joodse fabelen die wij niet zouden navolgen. En dat, mind you, dat niet wat ik verzin, dat staat gewoon in de Bijbel. Verder hebben we het daar natuurlijk al over gehad. Naar aanleiding van brief van Smyrna, meen ik, ja. Dus ik kom er verder maar niet op terug. Maar de bedoeling is dat wij, vers 10, het woord zijner leidzaamheid bewaren. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt. Dat is, ik heb het vanmiddag nog even nagekeken in de beroemde 6 Nederlandse vertalingen naast elkaar. Ja, waarom ik nou stop? Omdat ik, die boeken zijn niet meer te koop, die zijn alleen tweedehands te verkrijgen. Toevallig heb ik er een in huis. Alleen het Nieuwe Testament nog. Voor als iemand snel zich bij mij meldt straks, misschien dat ik dan zeg, nou oké, kun je wel krijgen. Een beetje groot exemplaar. 6 vertalingen naast elkaar. Links, meest linkse is de Statenvertaling. De meest rechtse is de rechtse pagina is de NBG van 1951. En daartussendoor heb je de Luthervertaling. En dan heb je nog meer de Peters Canisius en de Onwin Brouwer. En de Leidse vertaling. En, heb ik er al 6 gehad? Nou ja, zoiets. En in sommige van die vertalingen lees ik dan, want nou laat ik dat weer lossen. In sommige van die vertalingen lees ik dan dat het gaat om dat gij net zo geduldig zijt als ik. Het woord mijner leidzaamheid. Dan vat men leidzaamheid op als geduld. En sommige hebben, ik geloof dat de NBG van 51 dat heeft. Dat woord met betrekking tot zijn wederkomst, met zijn verwachting. Dat wil zeggen, omdat gij het woord om. Omdat gij het woord over het mij verwachten bewaard hebt. En ik denk dat het daar ook inderdaad op uitdraait. Ik moet echter zeggen, het woord leidzaamheid is feitelijk ons Nederlandse woord passie. En het vreemde van het geheel is dat wij passie kennen als bijvoeglijk naamwoord, als zelfstandig naamwoord, dan heet het passiviteit. En als bijvoeglijk naamwoord passief, dan doet men niks. En dat legt men uit als geduld, leidzaamheid. En als iemand ooit die tekst citeert, bezit je ziel in leidzaamheid, dan is het vermoedelijk zo dat men bedoelt dat je geduldig moet zijn. En vooral niet op moet reageren, Lena. Zo'n uit de uitdrukking sinds de jaren 50. Niet op reageren, Lena. Maar goed, passiviteit. De andere kant van het verhaal is dat passie nou juist betekent het tegenovergestelde. Namelijk, je doet iets met, ik bedoel, je neemt je Bijbel onder je arm, je trekt de wijde wereld in, op je muildier of je geit, weet ik het wat het maar was. En je trekt er, maar wat is dat? Dat is passie. De echte betekenis is namelijk die van dat men zich onderwerpt aan krachten die dan over de mens komen. Dat is passie. Iemand zei, bedoel je de hormonen? Ik zei, ja, dat zou best kunnen. Maar dan moet ik aan broeder Max vragen. Dat weet ik zo gauw niet. Nieuwdorp, wel te verstaan. Die heeft daar een boek over geschreven, toch? Over wij zijn onze hormonen. Nou goed, misschien dat het dat is, maar passie. Dus je hebt mensen die verzamelen met passie. Postzegels. Lucifersdoosjes, lucifersmerken. Sigarettenmerken. Suikerzakjes. Hebben jullie dat ook nog meegemaakt? Suikerzakjes. Ja, doen ze met passie, worden ze helemaal enthousiast. En sommige op munten. En dan zeggen ze, ja, er zijn er maar twee van in heel de wereld. Die ene heb ik. En ze wat kost een kapitaal. Dan kun je het laten zien. Kijk eens, wat is het, een dubbeltje. Nou ja, goed, laat me zitten. Maar doen dat met passie. En hadden we het al over door de straten van Monaco rijden in een optocht. Dat is leuk, dat heb ik ook eens gedaan. Alleen die ging minder snel. Maar het was wel een optocht. Het was makkelijker bij te houden, moet ik u zeggen. Maar dat kun je ook met passie doen. Kun je ook navragen aan Max, maar nou bedoel ik een andere dan. Hè? Ja, dat is ook passie. Of hoe heet die man, Pogacar, die net de Ronde van Italië gewonnen heeft. Je moet dan toch... Wat is het voor een kracht die over zo'n man komt? Dan moet je toch wel enigszins gestoord voor zijn om... Nee, ik weet wat het is om op een racefiets te zitten. En dus ik weet ook hoe ze dat doet. Mens, lijkt me gek. En dan ben je klaar, maar de andere dag weer, hè. En dan weer en weer. En tegen diezelfde lui. En kijken of het vandaag wel lukt. En dan meer dan 200 kilometer en zo hard mogelijk. Dat is het eigenlijk. Het is toch... En echt waar, straks komt de Tour de France en dan zit ik de hele middag te kijken. Moeten ze nog 100 kilometer, maar dan zit ik al in mijn stoel te kijken. Echt. Ik vind het zo boeiend. Echt waar. Ja. Het is ook gek natuurlijk. Is dat passie? Ja, misschien ook wel. Het is ergens inleven iets wat je grijpt enzovoorts. Dat is leidzaamheid. De Duitsers noemen het Leidenschaft. Ik heb een hekel aan Duits eigenlijk. Maar, hè? Ja, ik heb weinig op met Duitse filosofen en Duitse theologen. En er was nog iets met Duitsland, maar dat ben ik vergeten. Nou ja. Dus daar heb ik het niet zo op. Maar Leidenschaft, dat vind ik nog wel... Dat is een mooi woord. Wij hebben hetzelfde woord, leidzaamheid. Maar we hebben het een Nederlandse betekenis gegeven. Iets van, ja, dan zitten we dan. Wat komt er dan over de mens? Helemaal niks. En dat noemen we dan ook leidenschaft. Kijk, het gaat niet alleen maar over het geduld. Zo heeft men het uitgelegd, over geduld. Zo van, de heer komt bij de, hij zal komen, maar je moet nog lang geduld hebben. En dan, omdat gij die boodschap, dat woord bewaard hebt, als je toch uitziet naar mijn wederkomst, zal ik, enzovoort. Dat is wel een erg plat, goedkope interpretatie, hoor. Wij zouden moeten begrijpen dat de Bijbel zegt dat de Heer zich, de Heer Jezus Christus, degene die officieel deze brief schrijft, dat die zich voor de gemeente heeft overgegeven om haar te heiligen en te reinigen en onbevlekt voor zich te stellen enzovoorts. Dat wil zeggen dat hij tot vandaag veracht wordt, verworpen wordt, veracht wordt in de wereld. Zijn naam gebruikt wordt als een vloek enzovoort. En hij doet er allemaal niks aan. In plaats daarvan heeft hij zich overgegeven. Ruikt u het woord passie nu? Leidenschap. Hij heeft zich overgegeven aan of voor de gemeente. Die zich voor ons heeft overgegeven, omdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Galaten 1 vers 4. Dat is wat hij doet. Die zich overgegeven heeft voor ons, omdat hij zich een eigen volk zou reinigen. Titus 2. Die zich voor ons heeft overgegeven, Efeze 5. En daarna volgt nog een keer in Efeze 5 dezelfde uitdrukking over die gemeente die je zou heiligen om zich om die zich zonder vlek of rimpel voor te stellen. Dat is de passie, dat wil zeggen de activiteit, dat is de kracht die werkt in de Heer Jezus, in zijn tegenwoordige werk. En die passie komt dan tot uitdrukking in wat ik u zei. Er zijn gelovigen die op persoonlijke titel, hoe zeg je dit anders, op individueel initiatief erop uitgetrokken zijn. Waarom? Het enige wat ik kan bedenken is omdat de liefde van Christus hen drong. Of zoiets als, ja, maar wij kunnen niet zwijgen. Dat zijn woorden uit de Bijbel, bij gelegenheid waar die verklaren voor wat Paulus eerst en de andere was Petrus, waarom die deden wat ze deden. Ik heb nog nooit gelezen, ik heb wel iets in die richting gelezen, maar in het algemeen, de lui beroepen zich niet op, we hebben een opdracht gekregen, want de Heer heeft tot ons gezegd, gaat uit aan alle volkeren, predik het evangelie. We zijn van de grote opdracht of zo, hebben we het niet gelezen. En Paulus zegt dat hij die bediening ontvangen heeft, dat zegt hij wel, dat hij die knecht is van Jezus Christus. Maar als hij verklaart waarom hij het doet, dan zegt hij toch, omdat de liefde van Christus ons dringt. En dat is zijn motivatie, komt dan toch van binnenuit. Dus de uitwerking van het woord van Christus dat rijkelijk in iemand zou wonen. En in dit geval werd het niet belemmerd door allerlei instituten die menen hoe het er allemaal moet en dat je daar eerst een cursus voor moet volgen. En je moet eerst gekwalificeerd worden en dan weet ik veel wat allemaal. Zie? Dat woord mijn leidzaamheid, dat gaat over het tegenwoordige werk van Christus. Niettemin in afwachting van, maar dat is weer de slappe uitdrukking, ter voorbereiding van zijn wederkomst. Want de verzameling van de gemeente is de voorbereiding van zijn wederkomst. Want als hij wederkomt, komt hij met zijn gemeente van eerstgeborenen, met zijn heiligen, Oude Testament, dus niet Joods, Oude Testament, met zijn heiligen, met zijn tzaddikim, met zijn rechtvaardigen. De Joden hebben daar ook wat van gemaakt. Maar het is gewoon een Bijbelse uitdrukking in dat verband. Hij komt met de zijnen, met zijn tienduizenden engelen, staat er in op de wolken des hemels, staat er in Daniël 7. Hebben we die nog? Het woord mijner leidzaamheid. Want de verwachting van de wederkomst van Christus was echt uit het christendom compleet verdwenen. In verband met de opvatting dat de kerk zelf dat koninkrijk zou zijn en dat je dat koninkrijk dus niet letterlijk moest nemen, maar dat het een geestelijk koninkrijk is of iets dergelijks. En zo moest het dan verspreid worden en dat is dan het eind van het verhaal. En dat laatste, dat is volstrekt onbijbels. Dat niettemin het koninkrijk gebouwd wordt doordat de Heer in u en mij woont en in mensen in de toekomst die tot geloof komen, dat is inderdaad zo. Maar het komt wel degelijk, het zal wel degelijk in de toekomst zijn met uiterlijk gelaat. Dat het komt niet met uiterlijk gelaat, zei de Heer, maar dat klopt ook, maar dat is in onze dagen het geval. Maar in de toekomst wis en waarachter, want hoeveel schriftplaatsen wil die hebben? En zelfs daarvan hebben de reformatoren gezegd, ja, dat zijn Joodse gedachten omtrent een duizendjarig rijk en herstel van het troon van David, dat is judaïsme. Nou ja, je moet verheugd zijn dat zij het onderscheid kenden tussen Bijbelse waarheid en Joodse leringen. Toch? Maar te zeggen dat de verwachting van een aards koninkrijk Joods is en daarmee niet Bijbels, ja, dat is weer een brug te ver. Het is wel degelijk Bijbels. Alleen de Joden kennen de tegenwoordige positie van de Messias niet, hoewel die net zo goed in het Oude Testament werd aangekondigd. Een positie in de hemel aan de rechterhand Gods uitermate verhoogd. En gesteld over de werken van Gods handen, et cetera, et cetera. Maar goed, men kent dat niet. Maar de bestudering van de Bijbel, uiteraard niet door het instituut, maar door individuele mensen. Instituten doen niks. Je hebt mensen. En het zijn individuele mensen die de Bijbel onderzochten en kwamen tot de conclusie dat in de toekomst de Heer ten andere malen zal verschijnen, enzovoorts. Met dank aan Hebreeën 9 voor de uitdrukking. Dus met de verspreiding van het evangelie kwam ook de gedachte weer boven, aangaande de wederkomst van Christus en daarmee ook de gedachte aan de terugverzameling, nee, niet van het Joodse volk, de terugverzameling van Israël, alle stammen van Israël namelijk, enzovoorts. Alleen dat werd natuurlijk algemeen beschouwd als ketters. Maar goed, daar trokken die individuen die erop uittrokken met een paard en een bijbel, trokken zich daar heus niks van aan, hoor. Die gingen gewoon weg en die predikten net zo goed de wederkomst van Christus. See? Maar wat ik u nu probeer te schilderen, moeizaam, ja, dat is die wereld waar ik uitkom, de traditie waarin ik sta. We leven vandaag uit geloof, niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Wij stellen ons onder het woord van God waarmee we ons voeden. En we krijgen vanzelf het uitzicht op de toekomst, de wederkomst van Christus en de vergelding des loons, die 4 keer achter elkaar genoemd wordt, notabene in Hebreeën hoofdstuk 10, in dat verband. Dat men trouw zou zijn, dat men deze belijdenis der hoop tot het einde toe zou vasthouden. En wat het maar wezen mag, want daar is loon voor. Daarheen zijn we onderweg. En dat loon bestaat uit een kroon. Dat wil zeggen uit een erfenis. En die erfenis heeft rechtstreeks van doen met dat koninkrijk dat wij niet maar zouden ingaan, maar dat koninkrijk dat wij zouden beërven. Dat is wat de Bijbel leert. Daar zien wij naar uit. Zie? En dat is niks Joods aan, hoor. Ik ken dat echt niet. Maar inderdaad, het bewaren van het woord zijner leidzaamheid. En de Heer zegt, dan zal ik ook u, op grond daarvan, in samenhang daarmee, bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Want terwijl aan de ene kant sprake is van een, als het ware een uitbarsting van de prediking van het evangelie over de hele wereld, overigens, vervolgens is er aan de andere kant sprake van een systematische ondermijning van bijbelse waarheid door de zogenaamde hogere schriftkritiek. Maar ik geloof dat ik daar vorige keer het een en ander over gezegd heb. Dus ik ga daar liever nou niet verder op in. Hè. De hogere schriftkritiek, de higher criticism. Higher criticism. Zo ongeveer. Hoe je dat schrijft? Nou zo, higher criticism. Ja. De hogere schriftkritiek. Die houdt in dat men zich niet meer bezighoudt met de inhoud, de juiste tekst, de grondtekst van de Bijbel. Dat was de schriftkritiek, dat is correct. Maar de hogere kritiek, zogenaamd, dat houdt zich bezig niet met de inhoud wat er staat, maar houdt zich bezig met waarom het geschreven is en door wie het geschreven is en wanneer het geschreven is en dat soort dingen meer. Daar hebben we die leer aan te danken over bron E en bron J en bron P. En over de verschillende scheppingsverhalen in Genesis. Bron E, die God noemt Elohim. Bron J, die God noemt Jehovah. En bron P, dat zou dan een priester geweest zijn die weer een stuk geschreven heeft. Allemaal belachelijke onzin. Niettemin, het wordt algemeen geloofd in onze dagen. En als je wil weten hoe het werkt, dan moet je gewoon zo'n zogenaamde nieuwe Bijbelvertaling aanschaffen met inleidende teksten bij al die Bijbelboeken. Dan weet je hoe het zit. Die verklaren alles weg. Zo van, ja, maar dat is maar door mensen geschreven onder omstandigheden. En het is niet geschreven door Jesaja, hoor. Dat is allemaal maar bedacht. Heeft men ervan gemaakt. Of niet geschreven door Daniel. En weet u wel, nou ja, ze komen het allemaal uitleggen. Maar over de inhoud gaat het niet meer. En wij houden ons bezig met de inhoud en komen tot de conclusie dat het niet anders kan of dit is het woord van God. De Bijbel dus inderdaad is wat het zegt te zijn. Maar daar hebben die lui geen kaas van gegeten. Die doen een bijbelstudie, maar bestuderen dan wie het geschreven heeft, waarom geschreven, wanneer geschreven enzovoort. En wie het van wie heeft overgeschreven, Nahum van Jesaja of Jesaja van Nahum, ik roep maar wat hoor. Ik had Micha moeten zeggen, maar dat doet er nou helemaal niet toe. Zoiets. Dan vinden ze twee teksten in de Bijbel die identiek zijn. En dan zeggen ze, ja, wie heeft het nou, wie was er nou het eerste? Wie heeft het van wie overgeschreven? Ja, dat moderne wetenschap het van elkaar overschrijft, dat is verplicht. Want daarmee geef je aan dat je gestudeerd hebt, dat je weet wat anderen gezegd hebben. Je moet het er alleen bij zetten dat het van een ander overgeschreven is, anders heet het plagiaat. Zodat als ze wat tegen je hebben als wetenschapper, kunnen ze je zo van plagiaat beschuldigen, dat is makkelijk zat, en dan vlieg je eruit. En je zou niet de eerste wetenschapper zijn die dat overkomt. Echt. Het is een rare wereld. Maar in de Bijbel gaat over het woord van God. En als die teksten toevallig gelijk zijn, oké. Want het is van elkaar overgeschreven, maakt niet uit. Er blijft één schrijver, zei Petrus. Het is alleen maar de geest Gods. Want mannen Gods door de geest gedreven. Leuk hè, in 1 Petrus. Mannen door de geest gedreven, dat is passie. Ze hebben de aangedreven. Geestdrift is een goed Nederlands woord voor passie. Geestdrift. De geest die drijft. Aandrijft namelijk. Dat is een ander soort aandrijving dan een riem of een ketting. Of, nou ja, laat maar zitten. Geestdrift. Prachtig woord. Maar goed, die dingen zijn dus naast elkaar. Terwijl aan de ene kant men verder komt bij de bestudering van de Bijbel inhoud, is men aan de andere kant bezig om aan te tonen, of althans te filosoferen over hoe die Bijbel is samengesteld geworden en door wie. En daarmee wordt meteen de inhoud als zodanig ontkracht. En dat is de verzoeking waarmee wij te maken hebben. Tot in onze dagen. Die verzoeking. Ik geloof niet dat het hier gaat om de grote verdrukking, hoewel dat dikwijls geleerd wordt. En dat het dan betekent dat gelovigen uit onze bedeling zullen opgenomen worden uit de uren der verzoeking. Dat het gaat over de opname van de gemeente. Dat geloof ik ook niet. Dat gaat daar niet over. Het gaat over verzoeking. Dat is wat de duivel doet. En daar hebben wij mee te maken. Ik weet zeker, met bepaalde mensen zou praten over de Bijbel, dan heb ik van de mensen die heel andere ideeën hebben over de Bijbel, en vermoedelijk nog nooit gelezen hebben, althans niet serieus, en die ideeën hebben over hoe de Joden in de Babylonische ballingschap wat Joodse geschriften hebben, of wat Babylonische geschriften hebben verknipt en toen aan elkaar gekoppeld. Want men zegt tegenwoordig algemeen dat het scheppingsverhaal uit Genesis 1, het eerste, gewoon ontleend is aan Babylonische tradities. En dat het verhaal van Noach komt uit het Gilgamesh-epos, dat komt dus ook uit Babel, en dat het daarvan is overgenomen, overgeschreven of bewerkt enzovoort, knippen en plakken, weet je wel. Want wetenschappers van vandaag knippen en plakken uit het werk van anderen en plakken dat aan elkaar. En ze denken, dat geloven ze echt, dat de Bijbel ook zo is samengesteld. Ze hebben het ook niet over de schrijver van Genesis, ze hebben het over de redacteur van Genesis. En wie het geschreven heeft? Nee, het is uit Babylonische tradities. Vandaar dat men zegt, de Bijbel die stamt van 600 jaar voor Christus ongeveer. Het Oude Testament, dat was de dagen van de Babylonische ballingschap. Nee, daar stamt het Jodendom van. Niet de Bijbel. Niet de Bijbelboeken. In het algemeen van veel eerder. En dat ze bewaard zijn geworden, ja. En dat ze in laatste instantie via de Joodse tradities aan ons zijn overgeleverd. Ja, dat is zo, ja. Dat is waar. Maar het is niet Joods, het is het woord van God. Daar gaat het om. En Genesis is gewoon geschreven door de Heer zelf, gedicteerd, het eerste deel. En daarna geschreven door Adam, enzovoort. Ze gaat verder. Dat weten we zeker, omdat die lui die het gedaan hebben, het allemaal ondertekend hebben. Behalve de laatste dan. De geschiedenis van Jozef, want dat weten wij niet wie dat geschreven heeft. Maar alles wat daarvoor staat, is wel degelijk per per deel ondertekend en dan komt er een nieuwe schrijver. Met enige herhalingen, zodat je eens kunt zien dat het overlapt en dat het een nieuw verhaal is van de volgende generatie enzovoort. En dat hoef ik ook niet te verzinnen, want dat is al lang bekend en gepubliceerd enzovoort. Maar ja, de traditie heeft daarvoor al anders bepaald, dus je komt er nooit meer tussen. En zo wordt de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. En als hier nou staat, terwijl gij, opdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaart hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Dan dank ik God dat hij ons bewaart voor die uren der verzoeking die al lang over de wereld gekomen is. Enzovoort, en dat wij nog gewoon een Bijbel hebben en ons niks aantrekken van al die ideeën van ja, maar het is een Joodse boek en ze de mensen bedacht en dat is enzovoort. We hebben het woord van God. Zie? En wat ze er ook over beweren en hoe lang ze daar ook over gestudeerd hebben, ze krijgen mij er niet van af. Want ja, de Bijbel bewijst zichzelf. Ik kan rustig ook op persoonlijke titel kan ik zeggen, ja, de profetisch woord is zeer vast. Daar kan je niet alle kanten mee op. Alleen als je er geen verstand van hebt en nooit ingelezen hebt, geen idee hebt waar het over gaat, dan rotzooi je maar wat aan. En dat is wat gebeurt. Soms onder het mond, dat is toch heel interessant, zo'n tekst. Jawel, we hebben 1200 bladzijden, hè? Met teksten. En wat er gebeurt is, men neemt er één tekst uit en nog één. En die gebruikt men ter onderbouwing van een hele uitgebreide filosofie, waarvan de conclusies volstrekt in strijd zijn met wat algemeen in de Bijbel geleerd wordt. Dat is wat gebeurt. En niet alleen in een bepaalde richting, dat gebeurt alle kanten op. Wie maar wil. Zie? Wij geloven dat wij niet onder de wet leven en geen Sabbat moeten houden, omdat wij de dag na de Sabbat in ere houden. Diezelfde teksten worden door anderen gebruikt om te zeggen dat ze juist wel de Sabbat moeten houden, omdat ze de term de dag na de Sabbat of de zoveelste dag enzovoort anders interpreteren. Dan knoeien ze wat met Grieks enzovoort. En dan, nou ja, dus dan heb je de zevendedagse Adventisten. Of baptisten, zevendedags baptisten bestaat ook. Die moeten de Sabbat houden. En als ze dan al niet op het zaterdag doen, doen ze het op een zondag. Noemen ze dat de Sabbat. En u kent die verschijnselen toch? Wat een getop allemaal. Hoe wou je dan nog je Bijbel bestuderen? Wat voor zin heeft dat eigenlijk dan nog? Als je niet accepteert dat doop is wat het is, namelijk op zijn minst onderdompeling, eigenlijk meer dan dat, nog sterker, maar goed, ik hou het hier maar even bij. Als je dat niet wil accepteren en daar een besprenkeling of iets dergelijks voor in de plaats stelt, ja, wat moeten we het dan nog over hebben? En wat ik nu zeg staat letterlijk zo in Hebreeën 6, hè? Dat begint zo. Waar Paulus zei, ja, laten we dat nou maar achter ons laten. Dat is het fundament van het christelijk geloof, om zo te zeggen. Maar laten we ons nou daarop bouwen, op het fundament. En niet wederom dat fundament leggen en het ook niet verwerpen van het geloof in God en de leer der dopen en wat het allemaal maar was. Want als je daar niet eens uitkomt, ja hoor, dus dan heeft het geen zin om er nog over te praten. Dus hij zegt, dat moet nou maar genoeg zijn, dat is nog melk, maar laat ons alsjeblieft nu verder gaan met de vaste spijs, want je kan niet meer melk blijven voeren. Dan krijg je een Engelse ziekte van. Dat zal wel anders heten tegenwoordig, mag natuurlijk ook niet meer Engelse ziekte heten. Maar. Kennen jullie dat nog, Engelse ziekte? Dan krijg je van die kromme beentjes van, zo'n gebrek aan kalk en weet ik wat het dan was allemaal. Ja, dat kwam vroeger veel voor. Dat is niet goed. Dan word je slap van. Dus vaste spijs moest het worden. Laten we zo verder gaan. Nou goed, daar gaat het dus over deze vers. En het beschrijft perfect de situatie. Nou ja, zoals ik die ken. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat eigenlijk in onze dagen, vandaag Laodicea, veel makkelijker herkenbaar is overigens. Maar goed, in die brief van Philadelphia staat dan... Zie, ik kom haastelijk, plotseling... Dat gij niet weet in welke uren u hier komen zal, heet het ergens anders. Want als je niet bezig hebt gehouden met het woord van God, dan komt alles plotseling, omdat je er helemaal niet op bedacht bent. Ik kom haastelijk, houd wat gij hebt. Wat? Nou, in ieder geval dat woord mijn leidzaamheid. Houd wat gij hebt, want dat hebben ze toch bewaard. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Ik noem dat vers eigenlijk nooit, maar ik zou het moeten noemen naast de tweede Johannesbrief, waarin staat, zie toe voor uzelf, vers 8, dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Dat sluit aan bij het Bijbelse idee dat de Heer ons in zijn dienst geplaatst heeft en daarvoor ook loon heeft gereserveerd. En het idee is dat naarmate wij ontrouw zijn aan onze bediening, kortom weigeren de loopbaan te lopen die hij ons voorgesteld heeft, naar die mate verliezen wij loon. En dat lees je in ieder geval in deze twee teksten. Zie? Het idee dat het algemeen loon is voor de dienst aan God lijkt me een duidelijke zaak. De arbeider is zijn loon waardig enzovoorts. En uw arbeid is niet ijdel in de Heere, met de laatste tekst uit 1 Korinthe 15. Maar hier wordt het voorgesteld alsof dat loon ligt klaar en dan. Maar je kan het derven. Dat heet loonderving. Heb je dat nog? Ik heb ooit nog, jarenlang trouwens, nog gewoon in een fabriek gewerkt. En ik kwam nogal eens te laat morgens. Toen had je nog zo'n prikklok. Weet je, moest je een kaart in een klok prikken en zo. En ik kwam nogal eens te laat, want s'avonds was ik nogal eens weg. Het zijn voor de muziek. Met de BBC combo Johan Bos. Zeker wel. Of bijbelstudieavonden enzovoort. En dan weer laat thuis, midden in de nacht. Of soms nog later. Soms zelfs veel later. En dan 's morgens op tijd de fabriek. Dat lukte niet altijd. Dus kwam ik soms te laat binnen. Aanscheuren, geen parkeerplaats meer. Oh, wat een gedoe. En dan rennen en de kaart erin. Enzo. En dat lieten ze een poosje zo gaan. En ze hebben er nooit wat van gezegd. Maar op een gegeven moment... Werd gewoon uitgerekend hoeveel uur ik gewerkt had enzovoorts. En die overeenkomst kreeg aan het eind van de week, elke week, een loonstrookje mee en een envelop met geld. Dat was keurig afgepast en werd het in mindering gebracht. Dat was loonderving. Als ik langer bleef s'avonds, dan kreeg ik niks extra voor. En als ik harder werkte ook niet. Maar ze dorst ook niks te zeggen, want ik werkte hard genoeg. Zo hard dat ik van de bondsvertegenwoordiger van de vakbond werd ik altijd vermanend toegesproken dat ik niet zo hard mocht werken, niet zo'n hoge productie mocht maken, want dan bedierf ik het voor anderen. Ik heb het altijd zo vreemd gedoe gevonden. Maar ja, doe maar. Maar je werkt voor een baas, je moet er wat voor doen. En het komt te laat, ja, dat is dan jammer. Oké. Ik heb ook nooit geprotesteerd dat er wat afging dan. Ja, toch wel. Maar het heet loonderving, ja. En bij de Heer hebben we dat ook hoor. Dat staat hier ook. Hoe dat werkt, priklok, ik weet niet hoe dat werkt. Of het boven iemand... ik weet het echt niet. Het doet er ook niet toe. Wat het er doet is dat je loon kunt derven. En derven is het tegenovergestelde van... erven. Die moet je onthouden, hè? Ja. Wij derven de heerlijkheid Gods. Dat wij niet, maar de natuurlijke mens. Dan erf je niet. En de bedoeling is dat wij erven en niet zouden de-erven. Derven dus, ja. Dat niemand uw kroon... Houd dat gij hebt. Openbaring 3, vers 11. Opdat niemand uw kroon... Dat is uw loon, uw erfenis. Of een deel daarvan. Nemen. Die overwint, vers 12, waarmee je maar weer ziet dat het altijd gaat om strijd. Het is wel de vaste formulering, hoor. Nou ja, hij staat niet in al die brieven hier. Maar het is niet de eerste keer dat het er zo staat. Die overwint. Ik zal hem maken tot één pilaar in de tempel mijn schats. Elders lezen wij dat de gemeente en tempel is een pilaar en vastigheid der waarheid. In 1 Timotheüs 3. Wie overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn schots en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn schots en de naam der stad mijn schots, namelijk des nieuwe Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt. Begrijp je me goed? Dit is nog allemaal overdrachtelijke taal, want dat is met al die brieven zo. En waar het over gaat is natuurlijk dat die overwint zal een bevoorrechte, een aanzienlijke plaats krijgen in dat beloofde koninkrijk. Want wij zijn nog niet in Openbaring 21. Maar dat nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel afdaalt, dat verwijst in ieder geval naar Openbaring 21 en 22, waar dat uitgebreid besproken wordt. Maar dat nieuwe Jeruzalem is gewoon het koninkrijk van Christus, zoals dat uit de hemel zou afdalen naar de aarde, dat wil zeggen vanuit de hemel op aarde gevestigd zal worden. Daar hebben we het wel over als we over een jaar of tig in Openbaring 21 zijn. Wanneer, ja, ik weet niet wanneer, maar zolang. Maar dat is wat het voorstelt, ja. De openbaring van het koninkrijk. Dat heet dan het Nieuwe Jeruzalem. En Jeruzalem is de naam van het koninkrijk. Zoals de naam van de hoofdstad dikwijls de naam is voor een koninkrijk of een natie althans. Enzovoort. Je zegt Brussel, maar je bedoelt Europa, toch? Je zegt Amsterdam of Den Haag. In Nederland is lastig. Maar wat bedoeld wordt dan het hele land uiteraard. Of Berlijn. Dat weet iedereen. Dat is Duitsland enzovoort. En Jeruzalem, dat is de naam van het koninkrijk van Christus. Zoals Rome de naam was, niet maar van één stad, maar van het hele Romeinse Rijk. En later de naam is van het hele Roomse kerk. Toch? Goed. Die oren heeft die oren. Die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dat is de officiële versie van wat ik net al zei, namelijk. Want al deze uitspraken, dat is allemaal overdrachtelijk. Dat heeft een geestelijke betekenis. Anders had dit er niet bij hoeven te staan. Dan moet je gewoon goed opletten wat je leest en dat is het dan. En ter harte nemen. Maar het gaat erom dat daar een diepere gedachte achter zit, achter deze brieven. En dat probeer ik u dus uit te leggen. Nou goed, waarna volgt de zevende brief. Laodicea, dat is de laatste fase van het christendom eigenlijk, hè? Schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen. En dat is dus Laodicea. Dit zegt de Amen, de trouwe, de gelovige had dat ook kunnen zijn, hetzelfde woord. En waarachtige getuige, het begin, want begin is een onzijdig woord, maar in dit geval is het iemand. Hij die het begin is der schepping Gods, ik weet uw werken. Dan begint hij weer. Ik weet uw werken. En er staat er niet eens dat ze niet vol zijn voor God. Of zoiets. Maar er staat, ik weet uw werken en ik zal u uit uw mond spugen. Want ja, dat gij nog koud zijt, nog heet. Dat wil zeggen, er is niks over te melden. Het is namelijk helemaal niks. Het heet dus zo dan omdat gij lauw zijt. En nog koud, nog heet. Zal ik het nog even in de magnetron zetten? U weet wel. Dat is, het had warm moeten zijn, enzovoort. Heb je dat nou ook, meneer en mevrouw? Heb je dat nou ook? Ik herinner me ineens dat we, Eve en ik, dan kwamen we in zo'n resort, weet je wel, zo'n vakantieoord, zal ik maar zeggen. Dan moet je een beetje een bordje langs de balie. Hier moet je een bord pakken en dan moet je daar kijken, dit erop en dat erop. En dat duurt dan een kwartier voordat je je bord vol hebt. En dan zit je hand, ga je aan tafel zitten, dus steek koud. Zag er zo lekker uit, wat is steek koud? Een Eefje die niet op de mondje gevallen was, meestal niet tenminste, die begon dan meteen bij het borden halen. En dan riep ze iemand, de borden zijn te koud, kunnen die borden wel opwarmen even in de keuken, even in de oven? Ze kregen het voor elkaar hoor, gingen wij de borden mee. Maar ja, onder ons gezegd, als je in een beetje fatsoenlijk restaurant komt, dan krijg je altijd een verwarmd bord van tevoren. Als u dat niet herkent, dan ben u nooit in een fatsoenlijk restaurant geweest. En ik zal u nog wat vertellen. Als ik mijn warme maaltijd moet klaarmaken, is het altijd in de magnetron. Want ik kan niet koken. Dus er gaat dus een ding in de magnetron. Maar tegelijkertijd gaat er een bord in de oven. En als 5 minuten later de spul eten uit de magnetron komt, komt er een warm bord uit de oven. Want voordat ik het op heb, ben ik ook een kwartier verder. Ga maar lang gaan. Op deze leeftijd ga daar lang gaan. De maalsters doen het niet meer, hè, zegt de prediker. Ze hebben een boel geld gekost door die dingen. Maar iemand vroeg, zijn het je eigen tanden? Ik zeg, dan moet je de rekening zien. Kom op, zeg. Maar goed. Warm bord, ja. Maar mijn vader zei dan, maar dat heb ik nooit gecheckt. Mijn vader vertelde daarover dat lauw water een goed braakmiddel is. Omdat gij lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spugen. Of dat zo is, weet ik niet. Ik heb het nooit geprobeerd. Ik drink het gewoon niet. Klaar uit. Ik moet het niet. Ik spuug het niet eens uit. Ik neem het niet. Koud is goed, warm is goed. Het liefst een beetje heet, maar daartussenin. En ja, vervelend is dat. Nou ja, dat is het aardige van bij de Chinezen eten. Dan zetten ze zo'n bak met voer. Ik weet nooit wat het is, ik weet niet hoe het heet. Kan ik ook niet onthouden. Ik weet alleen dat het, ik weet niet hoe het heet, maar het is wel heet. Want je zet het op van die vaccinelichtjes of wat dan maar onder. En hoe lang je er ook over doet, het blijft tenminste warm. Dat vind ik een goed Chinees product, eigenlijk. Maar goed. Genoeg daarover. Dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waard of heet, was het maar zo. Zo dan, omdat gij lauw zijt, waarbij niet de beroemde palingboer genoemd is. Ja, dat is al een oude dus, deze. Dat is ik trouwens, maar dat hadden we vroeger, de Lauw de Palingboer. Dat is die zich voor een soort Messias uitgaf. Maar, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Wordt gezegd tot, en dan ziet u dat het maar niet gaat over wedergeboren mensen of zo. Het gaat over wat wij dan toch maar noemen het christendom of eventueel de kerkgeschiedenis. En maar ik kan me ook nog voorstellen, zelfs wel, dat dit dan toch nog over wedergeboren mensen gaat, want er zijn er bij die wel wedergeboren zijn, maar die het verder geen klap interesseert. Die hoeven het verder niet. En ik ben van mening dat er daar heel veel van zijn. Ik weet, het is mijn frustratie. Ik hoop niet dat hij zich er wat van aantrekt. Maar dan zie ik weer op televisie al die mensen zingen die mooie liederen over de love of God. Hoe heet dat lied ook weer? Love Divine, ondergrondelijk. En dan zie je die mensen zingen prachtige liederen. Ik vind het mooi. En dan denk ik, maar wat nou als je diezelfde mensen gewoon de Bijbel eens voorhoudt en eens laat zien wat de Bijbel leert? Zijn ze dan nog zo enthousiast? Zingen over de liefde Gods. Maar wat nou als je bijvoorbeeld gaat spreken over Romeinen 3, over de rechtvaardigheid Gods? Zijn ze dan nog zo enthousiast? Ik krijg bijna dagelijks via Facebook of waar, ik weet niet precies hoe, maar iets over. Dat gaat altijd maar over de grote, de onnaspeurlijke liefde van God of van Christus enzovoort. En, maar ik krijg nooit eens een berichtje over de rechtvaardigheid Gods. En vreemd genoeg, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods daarin geopenbaard wordt, zegt mijn Bijbel in Romeinen 1. Maar ja, dat is niet populair. We maken van God een of andere lieve oude man met zo'n baard. Want het is natuurlijk ook een oud verhaal. Ook met zo'n baard. En dat is een lieve God. Het komt allemaal wel goed met je. Ja hoor. Ja, de liefde Gods. God is love, enzovoorts. Ja, nou, daar kom je dan nog wel achter. Staat het dan niet in de Bijbel? Ja. Daarom heeft hij een weg tot zaligheid bereid. Maar wee degene die die weg niet bewandelt. Dan houdt het echt op, hoor. Vanwege de rechtvaardigheid Gods is dat. Zie? En dat is toch het eerste wat wij van God verwachten. Rechtvaardigheid. Zelfs ongelovigen verwachten van God rechtvaardigheid. Omdat ze rechtvaardigheid hier op aarde missen meer dan de liefde. Denk daar maar zo over na. Moet u nog promoveren? Mooie stelling. Heb je stellingen nodig, toch, bij je proefschrift? Dat is een mooie deze. Maar goed. Dat terzijde. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog eet, ik zal je uit mijn mond spelen. Ja, als je je toch niet interesseert, hoef je er niet op te rekenen dat de Heer zich met je bezig gaat houden. Waarom ook? Waarom zou hij parelen voor de zwijnen werpen? Als je het toch niet wil weten, dan houd het toch op. Hij zou ons in heel de waarheid leiden. Maar als we niet geïnteresseerd zijn in de waarheid, dan forceert hij ons ook niet, hoor. Echt niet. Er staat wie zoekt zal vinden. En er staat niet wie niet zoekt zal erover struikelen of zoiets. Nou ja. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb geen stinks gebrek. Dat is de hoogmoed inderdaad van de moderne christelijke zogenaamde theologie. Men weet het allemaal zo goed. Men heeft helemaal uitgedokterd hoe die Bijbel tot stand gekomen is en dat het toch mensenwerk is, maar toch allemaal geschreven door goedbedoelende mensen, hoor. Die belazerden de kluit natuurlijk, want ze gebruikten de naam van Jesaja en Daniel, terwijl ze niet Jesaja of Daniel waren. En omdat ze ook in een heel andere tijd leefden dan dat ze zeggen dat ze leefden enzovoort. Maar het waren allemaal goedbedoelende Joden. Ja, ja. Kom op, zeg. Ze weten het allemaal zo goed. Ik ben rijk en verrijkt geworden en we hebben nergens gebrek aan. En de Heer zegt, gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En die gedachten overvallen mij dus ook als ik zo'n koor zie zingen. Waar zijn die mensen dan? Waarom kom ik ze niet tegen? Waarom merk ik dan niks van hun interesse in God en zijn woord? Ze zingen prachtig. Ook niet altijd trouwens, maar. Nee. Maar dikwijls wel. Heb je dat koor wel eens gehoord bij Schuller? Mensen kunnen die lui zingen. Die zullen wel een enorm salaris krijgen, stuk voor stuk, denk ik. Maar goed, ik gun het ze van harte. Ik zou willen dat wij zo'n mooi koor hadden. Aan de andere kant denk ik, ja, maar wat nou als we ze gewoon, diezelfde mensen, als je ze gewoon de Bijbel voorhoudt. Down to earth. Dit wat wij aan schoons produceren en God aanbieden. Maar nu andersom. Wij die niet deugen en God biedt ons iets schoons aan. Wat dan? Zijn ze dan nog zo enthousiast? Ik weet het niet, maar ik vertel alleen, ik heb daar mijn twijfels over. Dan denk ik, ja, je zingt wel over een rijkdom, maar hoe rijk ben je? Want gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Zie? Nou ja. Ik leg het u maar voor. Maar in het algemeen moet ik zeggen, nou, dit is wat ik om me heen zie. Het interesseert de mensen niks. Ik zal je wat anders vertellen. Wij gingen het... ik weet niet meer precies. In de 50er jaren was dat nog. Onder Drees en zo was dat nog, hè. We gingen met de tent op stap. En dan was je een tent ergens aan het opbouwen. In Aalsmeer of in Elburg, Oldebroek. Ja, zeker wel. Enzovoort. En dan was je aan het opbouwen. En dan stonden er al dromen mensen. In ieder geval kinderen. Maar dromen mensen om mensen onder te kijken. Meneer, wat komt hier? Enzovoort. Waar gaat dat vanuit? Enzovoort. En dan had je s'avonds samenkomst. Zat de tent waarschijnlijk vol, maar soms ook niet. Enzovoort. Maar zeker een derde van de luisteraars was niet in de tent, maar stond buiten de tent. Bij de ingang, die bij voorkeur zo breed mogelijk open was. Ik weet nog hoe je dat moest doen met die staalkabel erbovenaan. Oh, zit allemaal nog in mijn kop. Enzovoort. En er stond een heel drom mensen stond er buiten, want ze wilden niet naar binnen. Stonden ze buiten te kijken, wat gebeurt er allemaal? Enzovoort. En de luidsprekers van de installatie, die hadden we buiten, niet binnen in de tent. Daar kon je het zo wel horen. Mijn vader kon er toch wel overheen. Maar de luidsprekers stonden aan weerszijden van de tent op een van die zijpalen. Zo'n hoorn erop, weet je wel, zodat in de wijde omgeving, in het hele bisdom, zeg ik er altijd, daar konden ze het woordelijk verstaan wat er gebeurde. Nee, dat mag nou niet meer. Maar aan de ene kant was het dus belangstelling en aan de andere kant vijandschap. Want wat er ook gebeurde, dat tijdens de bijeenkomst, dan begonnen mensen de touwen van de tent los te halen. U weet wel, met die houtjes ging het vroeger nog. Niet met van die spanbanden, maar gewoon touw, weet je wel. Met zo'n ding eraan en zo. En dan langzamerhand zakte je dan die tent zo in elkaar. En als je niet oppaste, dan kreeg je een baksteen op je hoofd in de tent. Omdat ze die van buitenaf op de tent gooiden. Stoeptegels enzovoort. Uit vijandschap. En mijn vader is al in 1988 overleden, dus het is 36 jaar geleden, zoiets. Maar die haalde aan, heb ik hem nog horen vertellen. Hij zei, ja, vroeger kwam je ergens met een tent, dan gooiden ze tenminste nog stenen door je dak heen. En tegenwoordig lopen ze straal voorbij, ze zien je niet eens. Ze draaien het hoofd niet om, ze negeren je volkomen. Dat is veel erger dan dat ze stenen door het dak in je tent gooien. Zie? En dat is de tijd waarin wij leven. Het interesseert de mensen geen lor. Echt niet. Kan ze niet schelen. Ga je dat doen? Vind je dat leuk om te doen? Ben je daar blij mee? Ja. Oh, nou, mooi voor jou. En dan is het dan niks. Minder zit ze niks. Nee. En soms denken al die mensen die zo actief zijn op internet, ik bedoel u niet, maar ik bedoel anderen, zeg ik er maar bij. Want ik bedoel niemand te beledigen. Bij sommigen denk ik dan, ja, die doen het ook alleen maar niet omdat ze het evangelie willen verbreiden of zo, maar omdat ze de middel vinden om zichzelf te promoten. En te doen alsof zij de wijsheid in pacht hebben enzovoorts. Zo schrijven ze dan ook, maar toen maar. Ik zou dat nooit doen. Ik zou het echt nooit doen. Dat ligt aan mij goed, dat weet ik. Maar ik ben blij met alle propaganda voor de Heer en voor het evangelie. Dat dan wel. Maar het is zo verschrikkelijk moeilijk in een wereld die zich nergens voor interesseert. Want wat ik u nou vertel, dat geldt net zo goed voor fatsoenlijke muziek. Ik weet het, ik moet er niet over praten, maar toch. Daar komt niemand. De mensen komen naar bijeenkomsten waar duizenden mensen bij elkaar komen, waar ze oordoppen in moeten doen omdat je er anders doof van wordt. En dan komen ze voor de muziek met oordoppen in hun... Die komen niet voor de muziek. Die komen om te hassen met elkaar enzovoort. Ja, en als je daar je handen bij hem zwaait, dan is het voor ere van de Heer, is de preesbijeenkomst. En anderen die slikken gewoon de verdovende middelen en zo. Die zijn ook in de geest, die weten ook niet waar ze zijn. En het is net zo min tot eer van de Heer, maar doe maar. Enzovoort. Dus niet voor de muziek, voor echt, echt serieuze culturele zaken. Is niet de minste belangstelling. Dan heb ik het nog niet eens gehad over een zogenaamd songfestival. Er komt geen zong aan te pas. Er heeft met muziek geen bal van doen. Echt, daar zit niemand in geïnteresseerd. Ook niet in geïnteresseerd. Echt niet. En dan zal plaatjes draaien of hoe dat maar heet, dat mag tegenwoordig. Dat is gewoon computerwerk. Dat is op de computer samengesteld en in elkaar gestoken. Dat is geen muziek. Dat is geluid. Ik geloof niet dat ik erbij was, maar ik geloof dat Hans me later verteld heeft. Dan zeggen die mensen tegen mij, ja, ik vind dat leuk, want ik hou van muziek. En Hans die zei, je houdt niet van muziek, je bent bang voor de stilte. Ja, serieus. Men heeft geen interesse. Nergens in. Maar dan ook nergens in. Laat maar waaien. Onderwijs kan schelen als je maar een papiertje haalt. Vandaag de nieuws gevolgd over de rijscholen. Over de rijopleiding. Mijn zoon doet dat, de rijschool. Maar toen maar. Dus ik heb even goed opgelet. Maar die heeft al gezegd al jaren tegen mij. Hij zegt, die mensen komen niet om onderwijs te krijgen in hoe ze auto moeten rijden. Die komen niet voor rijles. Die willen een rijbewijs. Dat willen ze hebben. Dus je moet ze geen les geven in hoe ze auto moeten rijden. Want dat interesseert ze geen klap. Ze willen het papiertje halen. Nou, dat is met onderwijs ook zo. Ze moeten een diploma halen. Om een of andere reden die men volkomen ontgaat. Maar wat leren, dat hoeft toch niet? Je moet alleen. En dus krijgen ze les in hoe ze examens moeten doen enzovoort. En examenvrees moeten overwinnen. En hoe ze strikvragen moeten doorgronden en al dat soort dingen. Maar dat is geen onderwijs. Toch? Maar in de zit niemand. Kan ze niet schelen. Ze waren een papiertje halen en daarna eventueel een baan. Dat wil zeggen een fatsoenlijk inkomen en eventueel enige status. Hoe het gaat met het land? U denkt toch niet dat die volksvertegenwoordigers dat interesseert? Het interesseert ze alleen naar hun eigen baan, hun eigen carrière enzovoorts. En die blijven jaren in de politiek hangen en de stappen eruit, want het is natuurlijk een slangenkuil enzovoort. En dan krijgen ze een fatsoenlijke baan in het bedrijfsleven om een of andere reden die mij ook ontgaat. Maar goed, dus dan mag u zeggen, jij begrijpt het niet. En dan zeg ik, ja, inderdaad, ik begrijp het ook niet. Ik ben blij toe dat ik het niet begrijp. Kom op zeg. Maar dat is waarin we, een wereld waarin wij leven. Alleen, daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over het christendom. Het kan niemand meer wat schelen. En Christus, ja, dat is een figuur die wij zelf bedenken. Dat is literair ontwikkeld in de loop der tijd door allerlei schrijvers. En zo is men van een veelgodendom gekomen tot een monotheïsme. En omdat dat het eindresultaat is tot vandaag, beschouwt men dat als de hoogste norm. En wij zijn een beschaafd volk omdat wij slechts één God kennen. En dat hebben we gemeen met de Joden en de moslims. Zo wordt er over gesproken. Ik verzin het niet. Dat is officieel dit. Dat is evolutie, want iedereen had eerst vroeger zijn eigen God. En ze werden er steeds minder, enzovoorts. En bij het Jodendom hebben ze, want ze hebben het niet over Israël, dat kennen ze niet. Bij het Jodendom hebben ze een plaatselijke Edomitische godheid, hebben ze tot God verklaard, tot oppergod en schepper. Die heette Jehovah. Staat in de Bijbel, of staat in... ik wil de naam niet te binnen schieten, maar daar staat er dan. God kwam van Teman, van het gebergte van Paran, dat is uit Edom. En in Jesaja 63 staat het ook. Wie is het die van Edom komt, enzovoort. Zodat je ziet dat ook volgens de Bijbel Jehovah eigenlijk een plaatselijke godheid is van de een of andere Edomitische clan of stam. En daarna stappen we over naar de andere kant, naar de islam. En daar vertellen ze ons dan, de islam zelf niet, maar het is algemeen bekend dat die Allah, dat is ook maar een plaatselijke god van die clan van Mohammed enzovoort. En die is toen door Mohammed en er zijn opgeblazen tot, gepromoveerd tot, wij aanbidden nu, wij kronen nu enzovoort. En zo is die geworden tot schepper van hemel en aarde, Allah. Heb je die? Nou ja, zo leert men dat. En, ja. Maar of het ze wat schelen kan? Nee, maar het is goed dat je gelooft dat er ergens toch een verbindende God is. Dat brengt wat eenheid in een verdeelde samenleving enzovoorts. Nou, dat soort dingen. Maar waarheid, de waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. En de wereld is arm en het zogenaamde christendom, ik heb er zo'n medelijden mee. Hoe arm zijn die mensen? Ik hoor die interviews en ik zie ze en ik denk, wat gaat het in vredesnaam, in godsnaam, waar hebben ze het over? Wat een arme mensen, ze weten niks. Ze hebben alleen hun gevoelens. En daar moeten ze het mee doen. En dan denken ze dat God tot hen spreekt omdat ze een nachtmerrie gehad hebben. Of een leuke droom. Of een bijna doodervaring. Nou, bijna dood. Ze zitten springlevend voor je. Hoezo bijna dood? Nou ja, en dat moet dan de Godheid in je gedaan hebben. Of zo. Wie verzint zoiets? En waar staat dat dan in de Bijbel dat het zo werkt? Het kan ze niet schelen. Nou ja. Ik raad u aan dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Dat zijn allemaal begrippen die in het Oude Testament ook staan. Hè? Inclusief koopt, maar dan zonder geld. Want koop is ook maar zich verwerven enzovoorts. En ogenzalf, dat balsem van Gilead en hoe dat maar heten mag, zijn allemaal oud-testamentische begrippen. Dat wil zeggen, je, bij de Heer is rijkdom. En in Christus zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. In hem worden wij rijk, in hem die voor ons ooit arm geworden is, schrijft Paulus aan de Korintiërs. Zie? Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Het is best wel riskant hoor, om aan de ene kant je uit te geven voor Christen en aan de andere kant je te distancieren van de Christus. Die dreiging zit hierachter. En dan de algemene beschrijving, zie ik sta aan de deur en ik klop. Daar wordt niet gezegd tot een zondaar die de Heer niet kent of die nodig tot geloof moet komen of zo. Het wordt gezegd tot lui die gerekend worden te behoren tot de christelijke kerktraditie of hoe het maar heten mag. Maar de Heer staat er buiten, aan de kerkdeur dus. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. Let op dat het hier niet gaat om een collectief, maar een individu. De enkeling. De Heer zegt het niet tot uw kerkgenootschap of tot uw familie of tot uw plaatselijke vereniging of wat dan ook. De Heer zegt het tot uw individueel. Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand, is er iemand? Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Dat wil zeggen, dan gaan we samen eten, zoals het avondmaal uitbeeldt. Maar dat betekent dat wij dan met de Heer aan één tafel zitten en dat hij voor ons zorgt en ons voedt, onderwijst enzovoorts. Want dat is aanzitten aan één tafel. Prachtige symboliek van het avondmaal. Maar ja. Maar het is hier overdrachtelijk natuurlijk. Dat wil zeggen, de vraag is of u bij hem aan tafel zit. Of u leeft uit hetgeen hij u geeft. Of dat u zelf een tafel hebt aangericht en hoopt dat de Heer er nog eens bij komt om enzovoorts. Aan uw tafel. Het is andersom. Zie? Wie overwint? Opnieuw. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Terugverwijzend naar hoofdstuk 2, vers 27, waar gezegd wordt dat wat op Christus van toepassing is, in verband met die scepter, die ijzeren roede enzovoort, dat dat ook van toepassing is op heel de gemeente. En hier wordt dat ook gezegd. Alleen niet de jure, maar ook de facto. Dat wil zeggen, de bedoeling is dat wij een kroon, dan wel een troon zouden ontvangen en daadwerkelijk zouden delen in de heerschappij, dat wil zeggen de heerlijkheid, van Christus. Want zoals hij van zijn vader één troon heeft ontvangen, zo geeft hij ons één troon. En hij zei dus tot zijn dienstknechten, ontvang 10 steden. Of zoiets. Dat wil zeggen, een bestuurlijke functie in het koninkrijk van Christus. En daarheen zijn wij onderweg. In de openbaring van zijn koninkrijk. Daar gaat het hierna over. Want de logische opbouw, maar daar kom ik dan wel op terug natuurlijk, na de zomer. De logische opbouw is dat we in hoofdstuk 1 van doen hebben met de Heer Jezus Christus, de opgewekte die dood was en hij leeft. En hij heeft de sleutel van de hel en de dood en hoe dan ook. Hij heeft overwonnen. Daarna heb je in hoofdstuk 2 en 3, 4, de 7 brieven, onze tegenwoordige bedeling, die van de verzameling van het volk voor zijn naam. Inclusief dus een historische uiteenzetting in deze bedekte vorm, want het is en blijft een verborgenheid. En logischerwijze ben je nu dus toe aan de opname van de gemeente en de positie van de gemeente in de hemel rondom de troon van Christus. En u wordt op uw wenken bediend, want vanaf hoofdstuk 4 en 5 moet ik zeggen, in hoofdstuk 4 en 5 zijn wij terecht rondom de troon in de hemel. En wie op de troon zit is het lam, staande als geslacht. Dat is dus Christus, die we ook uit voorgaande Bijbelboeken als zodanig kennen. Rondom de troon hebben wij die 4 dieren, dan wel cherubs, dan wel serafs, die uitdrukking geven aan de 4 verschillende ons voorgehouden hoedanigheden van Christus. Namelijk als zoon van God en zoon des mensen en als koning en als dienstknecht. Dat hebben ze alle 4 gehad. Zoals uitgedrukt ook door de 4 evangelisten in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Heb je dat nog? Die 4 dieren onder de troon zijn uitbeeldingen van de heerlijkheid van Christus. Daarom heten ze ook cherubijnen der heerlijkheid. Zoals we ze tegenkomen in Jesaja 6. En zoals we ze tegenkomen op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Zo komen ze hier ook weer tegen. Dat hoort allemaal bij die troon en dan wordt er nog meer bij die troon. Want dan zijn er nog 24 oudsten in de hemel rondom de troon. En die zijn de uitdrukking van de gemeente. In de hemelse positie wel te verstaan. Natuurlijk, dat is het resultaat van de opname van de gemeente. Want bij die gelegenheid die hier geschetst wordt, krijgen we dus de vraag, hoe gaat het nu verder? En wie neemt het initiatief? Wie heeft het recht om dat te doen? Wie heeft het recht om het boek te openen enzovoort? En dan komt het lam, dan wel de leeuw, uit Juda, de wortel Davids, en die zal dan die zegelen openen en dan begint het, nou ja, dan begint de openbaring van Jezus Christus. Ik bedoel, dan begint Jezus Christus zich te openbaren. Dan doet hij zijn werk tot openbaring. En logischerwijze, dan begint dus de 70ste week van Daniël. En als je die kent uit Daniël en uit Matthäus 24, desnoods ook 1 Thessalonicenzen 4, 5. Oh, 2 Thessalonicenzen 2 mag ook. Maar als je die dan kent, dan herken je die ook terstond in openbaring 6. En dan zijn we ineens al 3 hoofdstukken verder. Het is volkomen logisch en zelfs chronologisch. Daar is echt niks moeilijks aan. Openbaring is geen moeilijk boek. Ik zeg altijd, je moet alleen de voorgaande 1000 bladzijden of zo moet je enigszins gelezen hebben. Maar dat ben ik serieus. Ja. Openbaring is het sluitstuk van het geheel. Daar leren we hoe het allemaal afloopt. Daar worden de losse eindjes bij elkaar gebracht. De loose ends, zei dat, hè. Wat nog open stond, de vragen die je nog had. Met name uit Daniël, maar in het algemeen uit de Oud-Testamentische profetieën. En die komen hier in openbaring bij elkaar. En als je openbaring losmaakt van het voorgaande, is er absoluut niks van te begrijpen. En dat is ook precies de bedoeling. Want het hoeft niemand te weten hoe het verder gaat. Ik ben toch niet geloofd. Dat hoef je niet te weten. Is je de waarheid en ongerechtigheid aan onderhoud? Blijf dan maar uit de leugen. En de Heer zegt, ik zal wel zien hoe het afloopt. Ik zal zien welk een liedereinde wezen zal. Zie. Nou ja, en dan hebben we in het Oude Testament natuurlijk talloze profetieën over oordelen. Verschrikkelijke oordelen die over de diverse volken op aarde zullen komen. Beginnend inderdaad bij het Joodse volk. En vervolgens natuurlijk Israël. Heel Israël. En dan meteen de buurvolken, de broedervolken. Edom, Moab, Ammon, Palestijnen, Egypte, Assur, Babel, Tyrus, Sidon. Allemaal bij naam genoemd. Nou ja, enzovoort. Dat staat de wereld te wachten. Liefde Gods, jawel. Maar dit is de rechtvaardigheid Gods. En daar moet eerst aan voldaan worden. Dat is de reden waarom de Heer Jezus moest sterven. Om aan Gods gerechtigheid te voldoen. Dat beschrijft Romeinen 3 tamelijk uitgebreid. Zie? Dan gaat het niet over liefde. Dan gaat het over rechtvaardigheid Gods. God heeft hem voorgesteld tot verzoening. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Het staat er zelfs 2 keer achter elkaar in 2 versen. Met een verschillende toepassing. Maar tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En die ongelovige die dan vraagt, maar als er dan een God is, waarom is er dan zoveel onrechtvaardigheid? Zeg ik, lees de Bijbel. Gods rechtvaardigheid, als je die wil zien, kijk je naar het kruis van Golgotha. Dat dat samenhangt met God die liefde is, ja, dat is zo. Maar de gebeurtenissen zijn de uitwerking van Gods rechtvaardigheid. Hij ziet niks door de vingers. Echt niet. En dat is zijn woord, daarbij zijn zoon en zijn verzoenmiddel, om zo te zeggen, afwijst, krijg je geen deel aan het eeuwig leven dat ieder mens, ook in onze dagen, wordt aangeboden. Het is gratis, maar als je die wil, echt niet, dan val je in dezelfde zonde als Adam. God heeft dat wel gezegd, maar ik wil er niet mee te maken hebben. Ik wil niet horen of ik heb mijn twijfels over. Of doet lekker toch. Heb je dat nog? En de Heer zei niet tot Adam. Nou, ik zal door de vingers zien. Het was de eerste keer. Blijf nog maar lekker in die hof enzovoort. Nee, het was meteen eruit. Ja, en zo is het nu nog. Eruit. En als je erin wil... Dat kan, maar dat kan alleen via de Heer Jezus Christus. Er was trouwens ook een cherub bij de... Of cherubim zelfs, bij de Hof van Eden, weet u nog. Maar goed, we moeten het daarbij laten, want het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we hebben dit levende woord. Dat profetische woord, dat zeer vast is... Wanneer wij tenminste erkennen dat het één geheel is. Uw woord, heel de schrift. En geschreven door slechts één, de Heilige Geest. Die die mannen Gods gemotiveerd, gedreven, begeesterd heeft om het op te schrijven. Maar we danken u, Vader, dat wij mogen erkennen, mogen zien en leren verstaan hoe al die dingen, al die verschillende geschriften samen één geheel vormen en ons spreken over u, die ene, bovendien u, die eersteling, die ene die verzoening tot stand brengt, die ene door wie wij leven hebben ontvangen en overvloed, leven en onverderfelijkheid. We danken u dat we ook vanavond weer hier bij elkaar mochten zijn om dat woord te openen, ons daarmee te voeden, onze gedachten te oriënteren op u, die gesproken hebt en die ons zulke rijke beloften gedaan hebt, opdat we niet zouden vallen in die verzoeking die over heel de wereld komen zou, maar in tegendeel, opdat we zouden leven verlost van die boze, staande in de vrijheid, wandelend in het licht, onderweg naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. En daarom, Vader, we bevelen ons aan bij de kracht van uw genade, bij de kracht van uw geest, om Christus wil. Amen.